Goed, we gaan beginnen, want we hebben een krap uurtje en er staan toch wel belangrijke dingen te bespreken. Van harte welkom, speciaal welkom ook even aan onze gedeputeerde. Ik dacht net even dat hij geblesseerd was van de fietswedstrijd, maar vanmorgen geopereerd begrijp ik aan de pees. En dan nu hier al zitten, dat is wel stoer. Maar goed, daar zullen we nu verder niet over uitweiden. Tweede onderwerpen. Als eerste wordt van u een advies gevraagd met betrekking tot een technisch besluit. Om de afrit Hoge Ring te Almere naar de Pleisterplaats te onttrekken aan het openbaar vervoer. Vooraf dacht ik, nou dit wordt een hamerstuk, dus dat gaan we meteen zeggen. Van jongens, dat wordt een hamerstuk, maar ik heb al begrepen dat er toch een aantal van u daar graag over het woord willen voeren. En dat is uw goed recht. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Jonker.
Dank u wel. Ja, het tracébesluit is inmiddels onherroepelijk en betrokken provincie en gemeentes moeten zorgen dat de gekozen oplossing wordt ingepast in het bestemmingsplan. Maar de VVD vraagt zich af of dit met het oog op het tankstation de juiste oplossing is. Het Esso-station zit vanaf het begin dat de Hoge Ring aangelegd is en had eerst zowel een toe- als een uitrit op de Hoge Ring. Door de aanleg van de audioweg zo'n 5-6 jaar geleden is de uitrit naar de Hoge Ring verplaatst naar de audioweg. En ik begrijp dat het nu al vreselijk onhandig is dat je niet meer direct op de Hoge Ring kan invoegen na het tanken op de audioweg waarvoor de stoplichten staat. Als het inrijden nu ook moet plaatsvinden via de audioweg is dit dramatisch voor dit tankstation. Het ligt gewoon aan de Hoge Ring, je ziet het, maar je kan er niet gemakkelijk bij. Onze vraag is dan ook van, is dit de enige logische oplossing? Zijn we dit verplicht? Hoe sterk is onze positie bij het instellen van beroep bij de Raad van State? En wat zijn de verwachte risico's? Kosten, vertraging, indien het in beroep wordt gebracht? Zover de eerste termijn.
Voorzitter, korte interruptie, mevrouw Jong.
Ja, meneer Van Avenzaar.
Mevrouw Jong gaat in op het station los van de argumentatie, maar hetzelfde fenomeen, maar verderop de Hoge Ring maakt Denkstation de Haan ook mee. En dan moet hij kunnen op de Hoge Ring ook vier verkeerslichten rechtsaf of daar wat denken. En als daar weer op de Hoge Ring wil invoeren, moet het hetzelfde gebruik maken van diezelfde verkeerslichten. Dus dat verschil zie ik niet echt. Waarom de ene daar wel last van heeft en de ander niet.
Maar zijn daarbij dus zowel de toe- of de afrit niet beschikbaar?
Als ik bij het tankstation verderop wil tanken, moet ik gewoon gebruik maken van de verkeerslichten. Daar moet ik rechtsaf, moet ik invoegen bij het tankstation. Als ik het tankstation verlaat, moet ik een stukje omrijden. Weer richting de Hoge Ring en weer verkeerslicht gebruik maken. Dus dat verschil waarom de ESO dan benaderd wordt, zie ik niet echt.
Goed. Wie van u verder? De heer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Eerst vraagt om een besluit tot de afrit, om de afrit Hoge Ring naar Pleisterplaats te onttrekken aan het openbaar verkeer en de besluiten te inzaken te leggen. Dat is de vraag die ligt. En de gekozen oplossing zal zeker in het kader van de verbreding van A6 de juiste oplossing zijn. Ten aanzien van de verkeersdoorstroming, veiligheid, gebruik financiële middelen. Kijk, technisch inhoudelijk is het voor mij lastig te beoordelen, gezien de beperkte informatie die ons is toegereikt. Maar het is volledig begrijpelijk dat de exploitant van die brandstofverkooppunt niet akkoord zal gaan. Dat klopt beschreven een stuk. Maar wellicht is een slimme oplossing mogelijk. Te denken valt aan, misschien aan een combinatie van de afrit met een toegangsrit, of hoe noem je dat, een aansluiting naar de Pleisterplaats. En in dit kader denk ik, is de overleg met de SO-aannemer wel gewenst. In plaats van naar de Raad van State. In ieder geval, de ChristenUnie zal ook kritisch kijken naar de eventueel ingebrachte zienswijze. En de reactie erop van de PS, alvorens ons definitieve standpunt kenbaar te maken. Sorry.
Wie van u wil verder het woord erover voeren? Mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Ik heb geprobeerd om even naar het kaartje te kijken om te zien wat nou echt het probleem is. Naar mijn idee, als je van de Hoge Ring afkomt, moet je even doorrijden om naar het pompstation te kunnen komen. Ik heb net dat we hier even zaten te praten, begrepen dat het grote probleem bij de audioweg ligt, met name in de spits. Dat je daar een grote toelop hebt van verkeer en dat daar op- en afrijden het probleem is. En ik zou pleiten voor een overleg met de SO-pompstation om te kijken of de ideeën uitgewisseld kunnen worden om een oplossing. En dan misschien met name alleen in de spits. Want de andere tijden zie ik niet echt een probleem met het weghalen van de afrit.
We gaan naar de heer De Bos.
Dank u wel, voorzitter. De bevoegdheid die wij hierin hebben is volgens ons een uiterst formele bevoegdheid. Invloed denk ik niet dat we er veel op kunnen hebben. De Rijksoverheid heeft een tracébesluit vastgesteld wat onherroepelijk is. En naar onze mening is de enige mogelijkheid om in te stemmen met het besluit, hoe frustrerend dat ook voor de exploitant in ieder geval is. Dat doen we ook, we stemmen ook in met het besluit. Maar het leidt wel hier wel bij ons de vraag van, is er met de exploitant hiervan over gesproken en is hij in kennis gesteld van schaderegelingen die er zijn? Dat was het, dank u wel.
Nog meer, de eerste mij. De heer Ilman.
Ja, de enige vraag van D66 is ook in hoeverre is het met de exploitant gesproken om te kijken of er mogelijk nog andere alternatieven zijn die ook voor de exploitant goed zouden zijn. Of mogelijk andere zaken waardoor de exploitant niet eindeloze procedures gaat starten. Want daar schiet natuurlijk niemand eigenlijk wat mee op.
De heer Renzema nog.
Nou, wij willen graag weten of de hele procedure, dus met de eigenaar van een tankstation, volgens de normen verlopen is. En de risico die deze Raad van State rechtszaak met zich meebrengt. Want achteraf is gebleven dat Oostvaarderwal dat het toch niet helemaal goed was met alle risico's. En ik kan beter nu vooraf kijken of alle procedures wel klopten. Dat is eigenlijk mijn enige opmerking.
Dan gaan we snel naar de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens ons is het inderdaad correct. Het tracébesluit is onherroepelijk geworden. Ik zou wel graag willen weten van de portefeuillehouder. Heeft de exploitant zelf vooraf bezwaar aangetekend? Dan wel contact gezocht hierover? Want dan heeft hij mogelijk recht van spreken. Heeft hij dat niet gedaan? Ja, dan is het heel jammer. Maar dan heeft hij ook zelf gewoon zitten slapen in deze.
Het woord is aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, laat ik beginnen met de laatste vraag van de heer Jansen. Of dat de exploitant heeft zitten slapen, zo wou ik het niet zeggen. Maar het is wel zo dat er een tracébesluit is vastgesteld inmiddels. Daar is de minister toe bevoegd. Die hoeft daar ook niet meer naar de Kamer. Dat is echt een bevoegdheid van de minister. Dat tracébesluit kent natuurlijk zijn procedures ook voorafgaand aan het vaststellen van het besluit. En in dat besluit, of voorafgaand aan dat besluit, in die procedures, zijn ook mogelijkheden voor bezwaar en beroep. En het is inderdaad zo, de heer Jansen constateert dat, maar ook anderen hebben daarna gevraagd. Is het zo dat de exploitant geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. Nou, vervolgens heeft de minister, er waren wel een aantal anderen die de bezwaar en beroep hadden ingediend. Nou, dat wordt dan afgewogen en uiteindelijk wordt er een besluit genomen, al of niet gewijzigd door de minister. Dat is gebeurd. En vervolgens heb je als provincie dan geen andere mogelijkheid meer dan om deze procedure in gang te zetten. Dat moeten we ook doen, daar ontkomen we ook niet aan. En datzelfde geldt voor de gemeente die het bestemmingsplan moet wijzigen. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met als er een bestemmingsplan ligt, een geldend bestemmingsplan. Er wordt een bouwaanvraag gedaan die past binnen dat bestemmingsplan. Moet je als gemeente ook een vergunning afgeven. Dat geldt hier eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus we kunnen niet veel anders dan dit doen. Of eigenlijk kunnen we helemaal niks anders dan dit doen. Dat geldt voor de gemeente ook. Hè. Dat gaf ik net al aan als het gaat om het bestemmingsplan. De gemeente zal ook het bestemmingsplan moeten wijzigen. En binnen die wijziging van het bestemmingsplan heb je natuurlijk met planschadevergoedingsprocedures te maken. En daar komt deze exploitant wel voor in aanmerking. In ieder geval dat proces kan daarin opgestart worden. Of dat daar gebruik van gemaakt gaat worden, dat kan ik niet beoordelen. Dat is ook aan de exploitant zelf om dat in gang te zetten. Is het de enige... Is dit de juiste oplossing, vraagt mevrouw Jonker. Daar kun je natuurlijk over discussiëren of dat het de juiste oplossing is. Het is wel de enige oplossing en dat heeft ook te maken met de ingewikkelde infrastructuur die ontstaat ter plekke. Je zit met hoogteverschillen en op- en afritten, et cetera. Je moet dan de kaarten bij hebben om dat goed uit te leggen, maar er is echt heel goed naar gekeken. Ook naar aanleiding van de bezwaren die achteraf, nadat het tracébesluit genomen is, toen is de exploitant al gekomen met zijn bezwaren. Is er nog een keer gekeken van zou het ook anders kunnen. En dat kan dus echt niet anders. Daar is echt heel goed naar gekeken. Daar mag u van op aan. Het tankstation staat op gemeentegrond. Ik weet niet precies hoe dat het geregeld is met de gemeente Almere. Maar ik neem aan dat de gemeente daar ook een vergoeding voor krijgt. Dat zie je vaak bij dit soort stations. Dus het is ook met de gemeente aan de gemeente om een oplossing voor een alternatieve locatie te vinden. En ik weet dat Rijkswaterstaat in dat kader met Exxon, dat is de overal exploitant, zou ik maar zeggen, in gesprek is om te kijken of dat er een oplossing mogelijk is. Ik begrijp ook dat die niet heel gemakkelijk lopen, die gesprekken. En dat de gemeente daar ook wel een rol in vervult. Volgens mij hebben we daarmee grosso modo alle vragen beantwoord, voorzitter. Ik kan niet zo goed schrijven, dus ik...
Zij u vergeven. Het is dus even ruimte voor een tweede termijn, waarbij we ook vraag gehoord hebben inderdaad het verhaal van de gedeputeerde. Of het vanavond als hamerstuk naar de besluitvorming ronden kan. Zo niet, dan wordt het een bespreekstuk op 16 oktober. Dus ik kijk even naar mevrouw Jonker. Dat is het hamerstuk? Oké, dan.
Hamerstuk.
Goed. Mag ik even naar u akkoord gaat met een hamerstuk? Prima. Mevrouw Paks.
Ja, ik heb nog één vraagje. Althans, het is al een paar keer eerder gevraagd of er contact gezocht is met de SO. Want de gedeputeerde zegt van er is geen bezwaar, is er aangetekend. Maar er is eerder ook al gevraagd van is er überhaupt contact met hen gezocht. Ik had het trouwens minder erg gevonden als het een Shell was. Maar.
En waarom dan, mevrouw Baks? Waarom? Ja, hier tegenover u.
Oh,
waarom had u het dan minder erg gevonden?
Volgt u het nieuws, of niet?
Nou, ik vraag naar uw mening.
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het boren in Noord-Pool.
Ons bij het punt houden, dat is nu niet aan de orde.
Dat is een grapje. In ieder geval, wij gaan wel akkoord hiermee, want het lijkt inderdaad onvermijdelijk. Maar ik moet nog even weten of dat contact, of dat gezocht is, of niet.
Dat in één zin nog even zeggen.
Nou ja, op dit moment vinden er gesprekken plaats. Hè? Dat gaf in het raad tussen Exxon en Rijkswaterstaat. Of dat tijdens het tracébesluit gebeurt, dus dat weet ik niet. Het tracébesluit heeft heel lang ter inzage gelegen. En iedere belanghebbende heeft daarop kunnen reageren. Er is ook heel veel publiciteit aan geweest gegeven. Dus ook deze exploitant had daar gewoon zijn reactie op kunnen geven.
Goed. Dan gaan we over naar de richtinggevende bespreking. Ik zet mijn nadruk de richtinggevende bespreking, want er komt nog aan de orde voor de bespreking van de scenario's met betrekking tot de herrijking van het OV-beleid. Het college legt u een drietal scenario's voor. En eind vorige week is de beschikbare informatie aangevuld nog met de reacties van belanghebbenden op de concept OV-visie. En u heeft hier ook een mededeling over ontvangen. De concept OV-visie zelf staat dus geagendeerd voor de opinieronde op 18 december. Wie van u maakt als eerste woord? De heer Van Ravenswaaij.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een compliment richting de provincie. Met name het meenemen van zoveel belangengroepen. Daaraan geluisterd wordt, ik denk dat het een positief gegeven is. Wel een kritiekpunt. De aanvullende opmerkingen kwamen erg laat binnen op vrijdagavond. Ik zou het op prijs stellen als de volgende keer toch wat eerder zou kunnen. En dan de scenario's. Ik kan me herinneren in de eerste stadium een tijdje geleden, ik zit bij de rechter tegenover ze, hebben samen met CDA en ChristenUnie met de heer Siepel toch wel redelijk de degels gekruist over hoe zie je nou de visie op openbaar vervoer. Dus het zal denk ik de meerderheid niet verbazen dat voor de SP met name scenario 3 de bus voor iedereen eigenlijk uitgangspunt is. Je zou kunnen kijken, en als je ook kijkt naar de vragen en de opmerkingen, met name vanuit kijk van Krijl, Friese Poort, Espel, waarin men toch vraagt van jongens, voorzien ons een openbaar vervoer. Ook kijken naar de komende ontwikkelingen rondom de zorgverzekering, waarin mensen zelf het vervoer moeten gaan regelen. Dat de vraag is van, voorzien ons nou een openbaar vervoer. Uitgaand van onze visie dat openbaar vervoer toch een overheidstaak is die voorhanden moet zijn, is voor de SP met name scenario 3, de bus voor iedereen, het uitgangspunt. Zo voor de eerste termijn, denk ik.
Wie van u? De heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de complimenten. Ik vond het wederom een prima stuk, wat volgens mij heel goed beschrijft voor welke keuzes we staan als provincie. Ook complimenten voor het proces. Toen ik het las, speelde net de discussie rondom de participatiesamenleving. Nou, die zie je ook helemaal door dit stuk heen. Want de vraag die gesteld wordt eigenlijk van, ja, ben je nou als overheid altijd verantwoordelijk voor het vervoer van deur tot deur? Of mag je soms ook iets van mensen zelf vragen? En je ziet ook in de reacties van belanghebbenden die ook in die workshops naar voren komen, dat daar ook hele creatieve ideeën zijn bij mensen zelf over hoe ze dat ook kunnen oplossen. En dat je dus soms als overheid ook een andere rol hebt die misschien iets meer faciliterend is en dat je niet altijd het hoeft te organiseren. Dus dat vond ik wel een interessante gedachte. Ja, er worden drie scenario's voorgelegd. Het zal niet verbazen dat ik zeg van nou, het moet helemaal die of helemaal niet die worden. Maar wij hebben natuurlijk wel zo onze gedachten. Als we dan kijken naar het eerste scenario, economie en onderwijs, dan denk ik, nou dat is prima, maar dat is een groep die ook zelf iets kan en waar bijvoorbeeld werkgevers ook een rol in kunnen spelen. En waar kansen zijn, kan de provincie daar faciliteren. En hier zie je vaak ook dat het zich heel erg rondom de spits afspeelt, waarbij dan de vraag is, wat doe je dan de rest van de dag op die lijnen? Als het gaat om rendement en zelforganisatie, dat is natuurlijk een prima model als het gaat om zeg maar, bijvoorbeeld een stad als Almere, die daar een prima infrastructuur heeft, maar ook die een enorm vervoersaanbod heeft, met vrije busbanen en meerdere NS-stations. Dan is dat natuurlijk een prima model om te kijken van hoe kan het zo goedkoop mogelijk. Maar daar kom je er niet mee in het landelijk gebied. Ja, dan het laatste scenario, een bus voor iedereen. Als je zo'n lege bus ziet rijden, denk je soms ook wel eens van iedereen een eigen bus. Maar dat wordt denk ik niet bedoeld. Maar dit raakt natuurlijk wel de kern van het openbaar vervoer. De mobiliteit als basisrecht. En als Partij van de Arbeid vinden we ook dat die functie ook wel moet blijven bestaan. De mensen die geen alternatief hebben, die moeten wel ook recht houden op mobiliteit. En daar hou je een rol in. Het hoeft niet altijd een bus te zijn, het mag ook best een regiotaxi zijn. Andere opties zijn voor ons ook best bespreekbaar. Zoals wat ik net zei, bijvoorbeeld zorg voor een goed knooppunt. En mensen kunnen best verantwoordelijk zijn voor dat laatste stukje naar de voordeur. Dat kunnen ze misschien op een andere manier zelf organiseren. Dat is voor heel veel mensen is dat prima. Maar we willen wel voor blijven pleiten dat met name ook in die landelijke gebieden, dat die voorziening wel blijft bestaan, met name voor mensen die geen alternatief hebben. Er wordt ook terecht gezegd van ja, de kosten gaan omhoog, zelfs bij gelijkblijvend gebruik. Dus we zullen toch iets moeten. Wat de Partij van de Arbeid betreft gaat het ambitieniveau van het openbaar vervoer niet naar beneden. Blijven we ook goed inspelen op de ruimtelijke ontwikkelingen die er liggen. Bijvoorbeeld de luchthaven werd daarin genoemd. We vinden echt dat je daar tijdig moet investeren in openbaar vervoer. Om ook te voorkomen dat iedereen daar weer straks met de auto naartoe gaat. Onze zorg voor het landelijk gebied heb ik net al uitgesproken. Dus ja, als we het samenvatten zeggen we, hou die basisvoorziening, maar kijk voor groepen die wel de zelforganiserend vermogen hebben, dan kun je ook best wat meer van mensen zelf vragen. Dat was het voorstel wat ons betreft.
De heer Eeldman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat voor onze partij belangrijk is om een evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid en flexibiliteit, maatwerk, dat vinden wij zelf erg belangrijk. Als je de eerste optie bekijkt, dan zie je veel economische belangen. Goed vervoer van scholieren, studenten en forensen. Nou, ook de werkgevers kunnen daar natuurlijk ook zelf iets in doen. Maar dat aspect willen we zeker uit optie 1 meenemen. Nou, optie 3 vinden wij toch wel een wat gepasseerd station. Als je ook naar de betaalbaarheid kijkt, natuurlijk moet je wel oog hebben voor zwakkeren in de samenleving die ook recht hebben op een stukje mobiliteit. Maar we denken dat je dat op een meer creatieve manier zou kunnen oplossen. Ja, Flevoland, als je kijkt naar de twee stedelijke gebieden, Lelystad en Almere, dan is het gewoon een groot verschil met de meer landelijke gebieden, zoals de Noordoostpolder. En als je dus je openbaar vervoer wat flexibeler gaat inzetten, waar ook burgerinitiatieven een rol kunnen spelen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar andere provincies, bijvoorbeeld in Limburg en Drenthe, waar dat ook met succes gedaan is. Ja, dan zou je mogelijk ook tot wat betaalbare oplossingen kunnen komen. Ik hoorde net al, ja, het rondjes laten rijden van bijna lege bussen, dat is een beetje zonde van het geld. Dus ja, onze voorkeur gaat toch het meest uit naar die optie 2. Met een nadrukkelijke oog voor de regionale verschillen.
Dank u wel, voorzitter.
We gaan naar mevrouw Baks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Van de eerste visie, economie en onderwijs, spreekt ons het wel aan dat overlast van het verkeer wordt teruggegaan. We vinden echter niet dat de facilitatie voor de grootste gebruikersgroepen zo'n groot nadelig effect mag hebben op de overige reizigers. En dat lijkt in deze vorm lijkt dat wel het geval. De tweede visie, het rendement en zelforganisatie, dat heeft onder andere als maatregel het weekend- en avondbediening te verminderen. Maar die is dus al bij heel veel lijnen in de afgelopen jaren verminderd. Waardoor het af en toe haast onmogelijk is om op een zelfs niet al te verre locatie, onmogelijk is om daar te komen of weg te komen. En we zijn ook van mening dat je hiermee juist het OV juist veel onaantrekkelijker maakt. En de hoge tarieven zijn ook een irritatie van de openbaar vervoergebruikers. Om maar een voorbeeld te noemen, ik ben ruim 2 keer zoveel geld kwijt als ik vanaf mijn huis naar hier reis dan wanneer ik met een dieselauto ga. Ik wil best zeggen. Dus als die tarieven nog meer omhoog zouden gaan, dan maak je het openbaar vervoer dusdanig onaantrekkelijk. Want dan stapt iedereen in de auto en dat willen we niet. Even kijken hoor. Een rol voor de samenleving zien we ook niet. Want van een aantal genoemde voorbeelden wat in de bijlagen staat, zijn naar onze mening uit pure wanhoop ontstaan. Behalve misschien dan de kleinere busjes die van en naar de zorginstanties of de speciale woningen rijden. En dat heeft natuurlijk te maken met de aanpassingen. De laatste visie die spreekt ons wel het meeste aan, maar ook hier wordt gesproken over het verhogen van de tarieven. En dat is eigenlijk in elke visie is dat het geval, afgezien van de aantrekkelijke abonnementen voor bepaalde doelgroepen. En dat zie je dan terug in de eerste visie. Dus wat ons betreft is er geen ideale visie, maar zouden we het liefst kiezen voor de laatste visie, dus een bus voor iedereen, maar dan minus de tariefverhoging en dan met de aantrekkelijke abonnementen voor bepaalde doelgroepen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. We gaan naar de heer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie wil eerst het GS complimenteren met de scenario-notitie. Met een op overzichtelijke wijze de visies op hoofdlijnen en een gedegen vervoeranalyse is uitgewerkt. Het is de basis om te komen tot een keuze welke de rol is van de overheid en een verantwoorde visie voor het OV. En het vroegtijdig betrekken van de samenleving bij het herijken van het OV past volledig binnen de visie van de ChristenUnie. Wat is eigenlijk die visie van de ChristenUnie? Ten aanzien van mobiliteit. Nou, zij schrijft, verbetering van ontsluiting van onze provincie is een voorwaarde voor verdere groei. Ook de bereikbaarheid binnen de provincie moet verder worden verbeterd. Asfalt alleen zal dat niet oplossen. Ook het uitbreiden en verbeteren van openbaar vervoer is noodzakelijk. Naast bereikbaarheid spelen hierbij voor de ChristenUnie drie criteria een rol. Veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Nou, wanneer we dan de drie plaatjes of de drie scenario's naast elkaar leggen, dan is dat zeer verleidelijk om twee scenario's te combineren. Namelijk het economische en sociale scenario. Wat inhoudt maximale inzet op OV voor Frens scholier en maatschappelijk deelname. Dat is eigenlijk wat we willen. Echter, dat zien we, dat is eigenlijk niet meer betaalbaar, zo blijkt. Wanneer de drie scenario's naast elkaar worden gelegd, dan is voor de ChristenUnie eigenlijk duidelijk dat voor economie en onderwijs een goede OV-voorziening noodzakelijk is. Dat zeggen, dat kunnen ze zelf, de scholier kan het niet zelf. Sommige scholen lossen het zelf op, maar dat geldt niet voor alle scholen. En wanneer we forensen niet voorzien van een goede OV, dan slippen onze wegen dicht. Maar die moet wel aangevuld worden met opties uit scenario, rendement en zelforganisatie. Met nadruk op zelforganisatie. Een kostefficiënt collectief vervoer in combinatie met stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Dit laatste past in de visie van de ChristenUnie. Maar ook binnen de visie van de coalitie. Het vormen van vitale coalities, ook binnen het OV.
Voorzitter, korte vraag.
Ja. Ja, hij heeft een interruptie.
Dank u wel. Ik hoorde zeggen van, laten we het woord participatiematschappij maar hier nog ontnemen van het stimuleren. Maar als er niet van grond komt, wilt u het dan afdwingen, die participatie?
We kunnen niet afdwingen. Wat ik al zeg, je zult de burgers die moeten stimuleren en ondersteunen. Maar je kunt natuurlijk niet afdwingen.
Dus als het niet lukt, komen dus mensen ergens te zitten waarin ze dus iemand die niet kan organiseren, niet kan participeren, die komt dan gewoon thuis zitten en kan niet meer wegkomen.
Wat je ziet in de samenleving, we zien het nou bijvoorbeeld met de scholen en met de Winnersheim, dat zij, doordat ze problemen waren, als maar financieel, maar ook tijd, dat ze een eigen initiatief hebben gekozen en op die manier dingen hebben opgelost. Ook voor de scholieren. Dus, en ik merk dat er meer initiatieven zijn binnen de samenleving.
Ik geef zelf aan de scholieren meestal ook wel geregeld, maar mij gaat ook om andere doelgroepen. Ook kijken naar de ontwikkeling van de zorgwetgeving, die behoefte hebben aan openbaar vervoer. En waar hoor ik nu zeggen, nou, het zou leuk zijn als ze dat zelf gaan organiseren en misschien gaan participeren. Maar als dat niet lukt, komen die mensen thuis te zitten. Wilt u dan gaan afdwingen? Of zegt u gewoon, nou ja, dat heb je pech gehad, je bent geen scholier.
Het is genoemd door een aantal andere partijen. Van wat we gewoon naartoe willen is natuurlijk dat er in ieder geval een stukje initiatief komt van de burger. Dat willen we wel. En natuurlijk moet je dingen regelen voor ze, uiteraard. En dat kan natuurlijk niet in de vorm van bussen, zoals ik gezegd heb. Dat is een andere mogelijkheid van vervoer mogelijk. Ik denk dat we die kant op moeten.
We gaan de heer Roos.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook het CDA is blij met de uitvoering van de aangenomen motie door het college. Goed uitgewerkt. Als we het hele stuk lezen, dan hebben we ook nog wel wat dingen die we nog mee willen geven. Want er staat, we gaan uit van, er staat een lijstje met bijzondere locaties, staat er in het rapport. En CDA mist in die lijst bedrijventerreinen, de Batavia Kust, het Walibi, Walibi staat er wel in, maar het evenemententerrein bij Walibi, en ziekenhuizen. Want ook dat is een, met name ziekenhuizen is ook een onderbelicht item, zou dat dan zijn. CDA pleit ook voor, zoals dat in een sessie genoemd werd, in het ronden Hongaarse bussen. En dat wil ik even toelichten, want ik vond het wel mooi. In Hongarije ga je gewoon met je kippen de bus in. En hier werd net door de SP gepleit, sommige mensen kunnen niet in die bus. En we moeten dan thuis zitten. Het CDA pleit dus voor bussen, waar ook minder valide mensen er gewoon in kunnen. Dus knielbussen, dat je gewoon met je scootmobiel die bus in kan rijden. Want dan heb je niet, want nu rijden er soms drie lijnen naast elkaar. Hè? Een busje met bijzonder vervoer, een busje met scholierenvervoer.
Interruptie van
en een normale
50
bus.
Plus.
Ik vind het heel mooi hoor, wat je daar neerzit met je scootmobiel in je bus en dat soort dingen. Maar realiseer je wel welke kosten eraan verbonden zijn aan deze type bussen? En wat uiteindelijk het prijskaartje dan gaat kosten?
Wij gaan hier zeggen wat wij willen. En wij zien straks een uitwerking van wat het dan kost. En als we nu al gaan, wij zetten de stip op de horizon. Vandaar ook dat wij een motie hebben aangenomen. En we kijken nu hoe ver we daarin komen. En als wij drie lijnen naast elkaar laten rijden en we kunnen die kosten combineren om dan iets duurdere bussen aan te gaan schaffen, volgens mij is dat dan haalbaar. Maar dat moeten we zien.
CDA pleit even voor de ouderen. En dan gaan we naar de heer Eelman.
Ik heb nog één opmerking over de scootmobielen in de bus. Er zit ook een belangrijk veiligheidsaspect, want die dingen moeten namelijk apart verankerd worden, want anders wordt iemand gelanceerd of het scootmobiel wordt gelanceerd met, en dat de kosten daarvan zijn inderdaad niet gering. Plus dat de chauffeur er ook nog een andere verantwoordelijkheid bij krijgt dan.
De heer Oost heeft erover nagedacht.
Het is technisch desdanig kostbaar dat zijn bus een tienvoudige of meer gaat kosten.
Je hebt mensen die denken in belemmeringen en je hebt ook mensen die denken in kansen. Maar goed. Nieuwe initiatieven.
Een kans moet je pakken.
Nou, ik ben blij dat u dat in ieder geval met mij eens bent dan. Nieuwe initiatieven. Burgerscholen. Er staat ook iets over regiotaxi. Dat ook met AWBZ gelden. En soms ook in normaal OV best afgewikkeld kan worden. Want niet iedereen heeft natuurlijk een scootmobiel die minder valide is. Ik ben ook minder valide. Ik heb een bril waar ik kan. Best, nou, de gedeputeerde die kan bijna niet schrijven, maar hè? Dus soms kan dat best dat je dan toch nog in die bus terecht kan. Ook met één been kun je echt in de bus. Wat we ook gezien hebben, dat die energieke samenleving, vooral ook in Flevoland, dat dat al gaande is. En ik hoor hier dan participatiemaatschappij. CDA spreekt liever over een de zelfredzame samenleving. Het is een nuanceverschil, maar ik denk wel dat het een wezenlijk verschil is. En dat is ook de poldermentaliteit hier. Dat hebben we gezien ook in die onderzoeken die geweest zijn. We hebben ook gezien in het rapport dat de concessies Almere Stad, Almere Streek prima verlopen. Goede kost- en dekkendheid en dergelijke. En ook nog potentie heeft richting Utrecht. De concessie Lelystad ook prima en ook nog potentie richting luchthaven Lelystad. Wat ook opviel, dat lijn 149 eigenlijk niet zo goed kostendekkend is, maar naar de mening van het CDA wel meer kostendekkender te maken is door ook een uitbreiding met knooppunten naar bijzondere locaties, bijvoorbeeld Schokland en ook naar Enschede toe. Daar zou iets nog naar gekeken kunnen worden. Wat ook opviel was de dubbeling van drie lijnen, de 345, 145 en 163. Er gaan er twee vanaf het Zwifterband. Eentje komt er van over de Ketelbrug, maar eigenlijk op één stukje rijden ze met z'n drieën naast elkaar. Nou, daar zou eens naar gekeken kunnen worden of dat niet wat efficiënter kan. De wet gesteld van, nou ja, je kan ook kiezen voor minder snelheid als dat niet zo. Ik denk dat snelheid wel een belangrijk punt is. Je moet snel van het ene knooppunt naar het andere knooppunt kunnen. Dus laten we daar nadrukkelijk rekening mee houden. CDA kiest dan ook voor een mix van al die drie scenario's die voorgelegd zijn. En ik maak het heel concreet. In het scenario economie en onderwijs spreekt ons het meest aan wat er staat onder het kopje tarief en rol regiotaxi. En bij het scenario rendement en zelforganisatie, wat er staat bij hoeveelheid product en energieke samenleving. We zijn erg voor die pilots. Wij denken ook dat dat in die kleine kernen dat dat heel veel meerwaarde zou kunnen betekenen. En we kiezen een vleugje van behoud van de bus en dat is het wat er onder netwerk staat. Nou, daar wil ik het maar even bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Ook GroenLinks wil zijn waardering uitspreken voor het rapport dat ligt. En ja, eigenlijk zeggen we, een keuze uit de drie beleidsvisies is bijna onmogelijk. En er is voor alle drie wel wat te zeggen. En ook wij pleiten om de goede dingen uit alle visies te halen en deze verder uit te werken. Ook voor een mix van de visies. Ik ben wel blij met de uitgebreide verslaglegging van de workshops met belanghebbenden. En wat mij daarin opviel is dat eigenlijk bijna iedereen zei dat keuze 3 een gepasseerd station is. En dat vind ik eigenlijk opvallend dat dat vanuit de belanghebbenden zelf komt. En, maar wel een grote wens is dat er in ieder geval elke dag OV beschikbaar is. Alhoewel het niet op elk tijdstip hoeft, maar wel elke dag. En ook wat mij opviel is dat ze zeggen, het hoeft niet de hele avond, maar ik vind het wel prettig als een laatste bus gaat om 11:30 s'avonds eens een keer. Hè? Dat je niet op eigen manier verder moet. Wat ons wel zorgen baart is dat veel gepraat wordt over tariefsverhoging. Daar zijn wij geen voorstander van. Alhoewel het niet de oplossing heeft, moet dan echt anders moet. Maar mensen hebben het al moeilijk genoeg en kunnen geen auto betalen, zijn afhankelijk van het OV. En dan moet je wel een betaalbaar alternatief hebben. We weten ook dat van oudsher het met name in het dorp wel geregeld is dat je mee kan rijden met elkaar. Maar dat is ook niet zo dat dat altijd blijft. Hè. Dat kan ook best zijn dat daar op een gegeven moment mensen ermee ophouden en wegtrekken en denken van ik doe het niet meer. En wat heb je dan? Dan heb je niks. Dus het is belangrijk dat je altijd de faciliterende rol blijft houden. En dat je vooral alle initiatieven die uit de samenleving komen, dat je die ook moet ondersteunen. Je moet kijken dat je daar ook geld voor vrijmaakt. En misschien dat je ergens anders kan bezuinigen en dan kun je weer, bijvoorbeeld de regiotaxi kun je dan wel weer betaalbaar houden. En de regiotaxi is wel een goed alternatief. Je blijkt ook dat her en der goed werkt, dat er veel animo voor is. Je zou ook nog kunnen kijken of er bijvoorbeeld op de stations of op de knooppunten, dat daar voor een natransport, dat je daar goed naar gaat kijken. Je hebt ook OV-fietsen bij de stations, misschien heb je wel OV, scootmobiels bijvoorbeeld. Ja. Die worden, in Almere heb je heel veel uitleenpunten voor scootmobiels, maar misschien dat je daar ook wel iets voor zou kunnen gaan bedenken. Wat zeg je? Je rol? Bijvoorbeeld, ja. Nou, wat ons in ieder geval opviel in mogelijkheid 1 zijn natuurlijk de aantrekkelijke abonnementen. En in visie 2, ja, kostefficiënt mogelijk collectief vervoer. Dat is natuurlijk een mooie. En een bus voor iedereen, nou ja, dat heb ik gezegd, dat hoeft niet per se meer. Maar wel een minimum frequentie gedurende de dag. En met name gebieden waar de vervoerstromen te zwak zijn, de regio taxi daar.
Goed, we gaan naar mevrouw Jonker.
Ja, het blijft, zoals de andere partij ook zei, natuurlijk ontzettend lastig dat je voor één visie zou moeten kiezen. Want in elke visie zit wel een stukje wat acceptabel is en wat je graag zou willen zien en wat je niet zou willen zien. Onze voorkeur gaat in principe uit aan visie 2, rendement en zelforganisatie. Waarbij je dan ook wel ziet dat je besparing zoekt in zwakke lijnen. Het is natuurlijk wel zo dat je, ook al is de frequentie laag, dat je wel een soort vastigheid moet bieden. Dat de mensen niet 's morgens vertrekken en überhaupt niet weten of ze 's avonds nog thuis kunnen komen. Want dan ga je gewoon niet met die bus, want je wilt toch echt wel graag in je eigen bed liggen. Tenminste meestal. de regiotaxi. De regiotaxi, daar zien we het nu toch wel degelijk voor in. Zeker in de wat kleinere kernen is het soms best wel heel lastig om toch vervoer te krijgen. Je pakt niet net als in de stad even een taxi, want zo werkt dat niet. Dat is niet te betalen. En dat tarief zou best wel wat verhoogd mogen worden, maar we zijn niet voor verdubbeling. Want dan is het helemaal niet meer aantrekkelijk. Uit visie 1, economie en onderwijs. Hebben we eigenlijk dat de buslijnen in de spitsuren en zou moeten kunnen aansluiten op de schooltijden zoveel mogelijk. Als je dat niet doet, heb je ook dat jongeren heel veel omzwerven omdat ze de tijd moeten vullen om weg te kunnen. Daluren en avonduren en weekenduren, die zou je kunnen verminderen, maar het moet natuurlijk nog wel verantwoord blijven. 65% van het vervoer wordt gedaan door studenten en leerlingen. Maar ook in het weekend willen we graag dat ze thuis kunnen komen en dat ze ook weer op normale tijd weer kunnen vertrekken. Uit visie 2, een bus voor iedereen. Ja, denk je dat je hoge frequenties misschien wel kan verlagen, ook in stedelijk gebied. Maar dan ook moet je zorgen voor dat het toch zo goed mogelijk dekkend blijft en met een minimum frequentie. En niet dat je maar moet afwachten wanneer je kan, maar dat het echt vastigheid is van... En wat GroenLinks ook zei, dat je weet van zo laat gaat er nog een bus en dat je daar ook van op aan kunt. Qua netwerk uit die visie denk ik dat je toch de paralleliteit met de trein zou moeten kunnen vermijden. En bijzondere locaties bedienen als het rendabel kan. En dat zou best bijvoorbeeld uitgangsvervoer kunnen zijn. Hè. Dat jongeren gaan stappen, bijvoorbeeld Harderwijk, Zeewolde. En dat er dan toch een bus is die weer zorgt dat het spul weer veilig thuis komt. Wat we verder misten is aandacht voor PNR-plekken, bijvoorbeeld bij Almere en Lelystad, zodat het ook aantrekkelijker wordt om met de trein te kunnen gaan. Daar heb je natuurlijk wel een stukje bus voor nodig. En dat zien we eigenlijk te weinig in onze provincie. En wat natuurlijk bij ons, dat was nog een tussenstukje. Voor de busverbinding Kampen-Zuid is er niet vanuit de Noordoostpolder. We hebben de nieuwe Hanselijn, helemaal geweldig. Als je OV-advies vraagt van Emmeloord dat je naar Zwolle wilt, dan gaat dat geheid via Kampen. Maar vervolgens moet je vanuit de Noordoostpolder naar het Boemeltje in Kampen om daar op de trein te kunnen stappen. Want er gaat gewoon geen trein naar Campus Zuid. En bus naar Campus Zuid. Dus we hebben dan een prachtig station liggen. Ga je eerst van de Noordoostpolder naar Lelystad. Dan ben je een uur onderweg en dan sta je nog maar in Lelystad. Terwijl je voor hetzelfde geld in 3 kwartier met een vlotte verbinding in Zwolle kan staan. Dus dat vind ik echt een hiaat in het geheel. Daarnaast zou de VVD toch eigenlijk wel graag willen zien dat in de startnotitie nog aandacht wordt geschonken aan het feit dat de BDU-gelden aan Almere en Lelystad dus niet verlaagd zouden worden. We vinden toch, er is een nieuwe situatie ontstaan. De BDU-gelden die zijn verlaagd. En dat kun je niet compleet afwendelen op het landelijk gebied. En alleen maar omdat er langdurende concessies zijn afgesloten voor Almere en Lelystad. Ik denk dat ook daar burgerinitiatieven genomen zouden kunnen worden. En niet alleen op het platteland. Het staat eigenlijk ook haaks op het hoofdlijnakkoord. Waarin wordt gesteld dat bij de heroverweging van het openbaar vervoer betrekken we ook de efficiëntie van het stedelijk vervoer Almere-Lelystad. En als frequenties al moeten worden aangepast, dan kiezen we in de eerste plaats voor verlaging van frequenties in stedelijk gebied en niet in het landelijk gebied. En de concessies lopen tot 2018 en 2021. Ik heb in de perspectiefnota gelezen dat we tekorten nog op kunnen vangen tot 2017. Ik kan me voorstellen dat je Almere en Lelystad toch zou kunnen aangeven dat ze bijvoorbeeld vanaf 2015 aanpassingen moeten doen op het openbaar vervoer. Hier wil ik het belaten.
Oh, heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen met de opmerking dat wat de PVV betreft men natuurlijk niet genoeg gebruik zou kunnen maken van de auto. Asfalt is prima. We hebben ook natuurlijk de verbreding, het tracébesluit. Als er nou ook nog een volwaardige IJmeer-verbinding komt, zou het helemaal mooi zijn. Maar laten we in ieder geval ervan uitgaan dat wat ons betreft de auto veel gebruikt mag worden en dat wat het ons betreft ook in de huidige ontwikkelingen ook een goede ontwikkeling is, gezien het feit dat het meer asfalt is. Bij nu gelden begon de VVD over. Daar hebben wij natuurlijk vragen over gesteld. Wij vinden het een onwenselijke situatie dat dat volledig wordt afgewend of afgewenteld op de gemeente. Als we dat op deze manier doen, dan ga je automatisch te maken krijgen met hogere tarieven. Dat zijn dingen waar wij nog niet uit zijn. We gaan er nog wel een keer met het college over in debat. Want wij vinden dat een onwenselijke situatie zoals nu wordt vormgegeven. Als wij kijken naar de...
Braafza, interruptie.
Vraag aan meneer Jansen. Vindt u dan het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden belangrijker dan in het buitengebied?
Daar kom ik nu aan. Dus ik ga u op uw wenken bedienen met uw vraag.
Voorzitter.
Oost, interruptie.
Ja, u zegt liefst allemaal in de auto. Hoor ik dat goed? Dus ook in de stad neem ik dan aan. Dus dan kan dat toch best wat minder geld naartoe.
Zoals ik heb aangegeven is het ons betreft veel asfalt essentieel voor de doorstroming in de provincie, in de buitengebieden en in de steden inderdaad, klopt. Als wij kijken naar waar zou je kunnen bezuinigen, als je kijkt naar de scenario's, de meeste partijen geven aan in elk scenario zit wel een onderdeel wat interessant is of meerdere onderdelen interessant zijn. Zijn we ook met de partijen eens. Ik ben alleen bang op het moment dat je gaat shoppen in de verschillende scenario's, dat je uiteindelijk tegen een financieel probleem aan gaat lopen. Vandaar dat wij ook zeggen, op het moment dat je kijkt naar de 3 scenario's die voorliggen, zouden wij in eerste instantie uitgaan van het scenario rendement en zelforganisatie. Omdat dat dicht ligt bij onze ideeën, dan moet je wel goed kijken naar scholieren, je moet goed kijken naar buitengebieden, je moet goed kijken naar ouderen. Dat zijn punten waar je aandacht aan moet besteden. Als je dan op een gegeven moment zegt van waar kan je bezuinigen, ik zie regelmatig in Almere dat daar inderdaad bussen rondrijden met een paar mensen aan boord, of zelfs één of zelfs geen. Op dat moment is het een beetje onzinnig om die bussen dan op dat moment te laten rijden. Dus daar zou je in de frequentie kunnen snijden, zeker in de daltijden. Daarnaast als je kijkt naar de regio, het regenvervoer, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het moet wel zo zijn, dat zei de VVD en een aantal andere partijen ook, dat het in alle tijden gewaarborgd is dat je van A naar B kunt en weer terug naar A. Dat is essentieel. Maar je kunt wel kijken naar de frequentie, hoe vaak er gereden moet worden. En op het moment dat blijkt dat 90% van de mensen tussen, bij wijze van spreken, 7:30 en 9:30 van A naar B gaat en in de avondspits weer terug van B naar A, dan kun je op de andere momenten van de dag of in het weekend, kun je bij wijze van spreken zeggen, laten we daar dan minder frequent rijden. Maar dat geldt nogmaals, dat geldt zowel voor de buitengebieden als binnen de steden. En met name dan Almere. Maar nogmaals, als wij moeten kiezen, dan zeggen wij, onze keuze is scenario 2. Als we kunnen shoppen en er is financieel ruimte voor, dan zullen wij inderdaad niet nalaten om uit scenario 1 dan wel 3 ook punten erbij te pakken.
Dank u wel. We gaan naar de heer De Borst.
Dank u wel, voorzitter. Wij vonden het lastig om een keuze te maken. Voordat ik tot die keuze kom, wil ik 4 aspecten noemen die wat ons betreft meegenomen kunnen worden of moeten worden in het vervolg. Punt 1. Bedrijven op bedrijfsterreinen hebben baat bij het openbaar vervoer. Meneer Oost heeft dat in ieder geval ook al genoemd. Een openbaar vervoersverklaring is belastingtechnisch gunstig voor werknemers. En wat ons betreft mogen bedrijfskringen op bedrijfsterreinen bijdragen in de kosten van het openbaar vervoer. Waarom niet? 2. U duidt het SGP toch niet euvel dat wij met bijzondere belangstelling gekeken hebben naar de dekkingsgraad op zondag. Die is slecht of zeer slecht. Wat ons betreft wordt het OV op zondag afgebouwd. 'S Nachts is er ook geen busvervoer. En er zal best iets geregeld moeten worden voor groepen mensen die toch willen reizen. Dat kunnen particuliere initiatieven wat ons betreft invullen. Er zijn zelfs al sommige kerken die een rooster maken om mensen op te halen. Maar ook de regiotaxi kan daar een rol vervullen. 3.
Voorzitter. Meneer Raamsa.
Hoor ik u nou zeggen dat u mensen gaat verbieden zonder met openbaar vervoer te reizen?
Ik ontneem ze die vrijheid niet. Ik zeg dat zij, dat wat ons betreft, gezien op economische motieven en gezien de achtergrond van de SGP, dat best afgebouwd mag worden. Omdat er altijd andere mogelijkheden zijn voor mensen die dan toch zo nodig moeten reizen.
Dus iedereen heeft een visie en beschikking over een auto als ik wat minder mobiel ben. Dus in mijn schoenmobiel op zonder wegmiddel, ik ga niet naar kerken. Dan word ik er nu uitgedwongen om naar thuis te blijven zitten. Want u zegt, bouw het openbaar vervoer maar af. Terwijl er een hoop plekken in de Noordoostpolder het openbaar vervoer al niet eens bekomt op zondag.
De laatste opmerking die ik bij dit punt gemaakt heb, is dat ook de regiotaxi daar een rol in kan vervullen. En volgens mij is dat een oplossing voor het probleem dat u kennelijk
stelt. Mevrouw Staalman, interruptie.
Ja, ik wil nog even terugkomen op uw eerdere opmerking over de zondagdienst. U pleit er wel voor dat kerk een vervoer regelen. Of wel via de kerk met auto's en niet met openbaar vervoer. Die begrijp ik niet helemaal.
Ik heb
voorzitter, mag ik daar nog...
De heer Oosten, meteen erachteraan, dat is nog makkelijk. Kunt u die opnemen?
De PVV zei net ook iets dergelijks. Dat er ook voor een bepaalde doelgroep dat het best vervoer kon zijn. Dus, en daar wordt niet op gereageerd en niet belde. Vind ik wel frappant trouwens.
Post.
Volgens mij heb ik een voorbeeld genoemd van een particulier initiatief wat wij van harte ondersteunen. Waar heb ik een voorbeeld van kerken genoemd die zelf het vervoer in gewoon regelen. Dus ik zie dat gewoon als een invulling van de niet-economische rentabiliteit van het OV op zondag. En daarmee denk ik dat ik Johan vraag beantwoord heb. Het derde punt. Er rijden op dit moment buslijnen parallel aan de Hanzenspoorlijn. Daar zit een probleem. En het probleem is het tarief van de trein. Het tarief van de trein tussen Lelystad richting Kampen-Zuid is 2 keer zo hoog als met de bus. En op dit moment gaan de schoolkinderen vanuit Lelystad, maar ook zelfs vanuit Enkhuizen, die op kamp op school zitten, gaan bewust met de bus. Omdat het treintraject dat gewoon 2 keer zo duur is. NS schijnt daar niet op aangesproken te willen worden. Wat wij als provincie volgens mij in ieder geval kunnen doen, is deze parallellijn handhaven. Het vierde punt. Ik sprak gisteravond een inwoner van Zeewolde die kinderen op school heeft in Amersfoort. Vorig jaar betaalde hij voor een schooljaarabonnement €754. Dit jaar kost het hem €2043 per kind. En waar zit hem dat in? Want er zijn 3 busmaatschappijen nodig. En die busmaatschappijen met een jaarabonnement, die accepteren elkaars jaarabonnement niet. Dan kan een abonnement geldig zijn in een bepaalde zone. Alleen op het moment dat je binnen die zone over moet stappen op een andere busmaatschappij, dan accepteren ze dat niet en moet je ook bij die busmaatschappij een abonnement afsluiten. Het is te zot van woorden. Een andere school, er zullen meer scholen zijn die dat probleem in ieder geval hebben. Volgens mij kunnen wij als provincie de verplichting meegeven bij het aangaan van concessies dat abonnementen over zones doorlopen, ongeacht de busmaatschappij. Dat doet ook recht aan de motie die wij met z'n allen aangenomen hebben. Die spreekt over omringende gebieden. Voorzitter, als mijn fractie moet kiezen tussen de 3 scenario's, dan past optie 2 in ieder geval het beste in ons beeld op OV. Voorwaarde is dan wel dat initiatieven vanuit de samenleving gestimuleerd moeten worden en op gang moeten komen, anders is het een verslechtering. Dank u wel.
Wel, we gaan naar de heer Rensema.
Ja, ik heb de vrijheid genomen om een keer die werksessies bij te wonen. En er zijn een paar hele frappante dingen naar voren gekomen. Heel veel van die zaken die jullie al genoemd hebben, die zijn allemaal gepasseerd. Meneer Oost, over het toegankelijk zijn van bussen, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Een van de grote problemen is dat de regelgeving bepaalde verplichtingen en voorschriften gemaakt heeft over de vorm, de uitvoering en de dienstbaarheid van een bus. Dat heeft dus de hele dag voor gezorgd dat die bus zo duur is. Als er een andere vorm neergezet wordt en de regelgeving vereenvoudig, dan wordt de toegankelijkheid ook automatisch een stuk beter. Daar zit het probleem in, maar dat kunnen wij niet beslissen. Dat moet op een ander niveau besproken worden.
Voorzitter, u bent het dus met mij eens. En dat bekoort.
Nou, die scooter, die zie ik zelf ook niet zitten, maar...
Het was maar een voorbeeld.
Ja, maar een heel grof voorbeeld. Van die krijg je er echt niet in. Er werd duidelijk aangegeven, ook op technische gronden, dat niet kan. En vandaar dat ik er ook even overheen ging. Want dat vond ik wel eens te netjes. Maar het is wel zo dat de regelgeving ons blokkeert in een bepaalde zienswijze. We willen het graag, we willen het ook uitvoeren. Maar dan moet op hoger hand moeten bepaalde dingen bijgesteld worden. Daar kunnen wij zelf niks aan doen.
Voorzitter.
Ja, ik wil eigenlijk wel dat we tot afronden komen. Mevrouw Baks wil ik ook graag het woord geven. En de gedeputeerden dan. En we hebben nog 7 minuten. Meneer Rensema, u maakt uw zin af.
Ik ga weer verder waar ik mee bezig was. Een aantal versieringen, wat we besproken hebben, is gewoon simpelheid. Bijvoorbeeld, we hebben onze speciale schoolvervoersystemen hier in de provincie, waarbij scholieren met busjes naar de scholen brengen, dus bijzonder vervoer. Die busjes staan de rest van de dag helemaal stil, wordt nergens voor gebruikt. Een van de initiatieven die naar voren kwam, was om de busjes in te zetten, in plaats van de regiotaxi, via een soort belsysteem. Ja, dan kan je eventueel met vrijwilligers doen. Dat zijn allemaal hele goede initiatieven. Dat betekent eigenlijk, om het even kort te maken, dat beleid van de provincie moet je niet generaliseren, maar degeneraliseren. Dus je moet zorgen dat je je beleid aanpast op de omgeving die geldt. Dus voor Noord-Oostpollen, voor Emmeloord, voor Dronten en Lelystad, Almere, zijn allemaal hele verschillende scenario's noodzakelijk. Als je op die manier de visie probeert te benaderen, dan komt 1 en 2 natuurlijk het beste in beeld. Als je gaat dromen, mag je 3 meenemen. Maar je moet kijken wat je werkelijk kan. En wat behaalbaar is. En wat al aangegeven is door 2 van hier, mevrouw Jonker en de heer Jansen. Als gemeentes contracten afgesloten hebben, gaan er niet plotseling de gelden die daarvoor bedoeld zijn, dan structureel verminderen. Want dan komt hun eigen begroting gewoon niet meer op.
Zoek ik nu tot een afronding gaan. Dat vind ik goed. Ik zag dat mevrouw Baks al geweest was, want die had al gekozen voor optie 3 zonder tariefverhoging. Dus ik geef het woord nu aan de gedeputeerde en we hebben nog 5 minuten.
Ik zal het proberen kort te houden, voorzitter. Ik moet zo meteen ook naar een andere ronde toe. Dus dank voor de complimenten die door de meeste fracties zijn geuit. Ik denk dat het proces zoals dat nu loopt weliswaar onder enige tijdsdruk staat. Maar dat PS wel de mogelijkheid heeft om goed in stelling gebracht te worden. Dat geldt overigens ook voor de maatschappelijke organisaties. En ik moet zeggen dat het proces zoals ze dat nu doorlopen mij goed bevalt. En ik constateer dat u dat met mij eens bent. Ik vind het ook fijn dat we u mee kunnen nemen in de totstandkoming van een visie. Die visie die zal bestaan uit een mix van de 3 visies die nu voorliggen, waarbij er wel een bepaalde tendens zo langzaam hand boven tafel begint te komen. En ik probeer heel voorzichtig te constateren, ik ga niet op alle opmerkingen die gemaakt zijn in, maar dat het een mix zal zijn tussen visie 1 en 2, waarbij een lichte voorkeur voor 2 constateer. Met elementen en aandachtspunten uit de andere 2 visies. En er zijn een aantal aandachtspunten benoemd, zoals bijvoorbeeld bijzondere locaties, et cetera. En die zullen wij ook zeker meenemen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te melden dat er een differentiatie zal moeten plaatsvinden tussen stedelijk gebied en het landelijke gebied. Dat hoor ik u ook zeggen. Weliswaar met kostenefficiëntie, geen lege bussen laten rijden, et cetera. en mevrouw Staalman, maar volgens mij ook mevrouw Jonker, die gaven beide heel duidelijk aan dat optie 3, dat daar weinig draagvlak meer voor is. Anderen heb ik dat in wat meer bedekte termen laten zeggen, maar dat het eigenlijk niet meer is van deze tijd. En dat betekent ook dat je, als je naar zo'n OV-visie gaat kijken, dat je dat ook vanuit een stuk vernieuwing van het OV gaat doen. Dus wat dat betreft komt deze visie ook op tijd. Bij scenario 2 zou ik nog wel de opmerking willen maken dat we dat moeten doen vanuit, niet vanuit een leemte die ontstaat, dus gaten die de provincie laat vallen, maar juist rendementen zelforganisatie vanuit dingen die gewoon ontstaan vanuit de maatschappij. En dat het ook heel belangrijk is dat we niet aan cherrypicking laten doen. Het moet niet zo zijn dat de meest interessante lijnen door particuliere initiatieven opgenomen worden, waardoor de concessie steeds onaantrekkelijker wordt. Nou, daarnaast zijn wat opmerkingen gemaakt over de regiotaxi. Ook met betrekking tot de regiotaxi zijn we aan het kijken hoe dat we dat op een slimmere manier aan kunnen pakken. Dus dat zal ook zeker meegenomen worden in de visie. En dat zal wat geïntegreerd worden met elkaar. Volgens mij zijn er ook hele slimme combinaties te maken tussen de reguliere openbaar vervoer en de regiotaxi's. En de gemeenten die krijgen natuurlijk te maken met de decentralisaties op het gebied van zorg en welzijn. Dus ook daar zal een hele omslag nodig zijn. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over lijnen. Daar wil ik niet nu al te veel op ingaan. Ik wil wel tegen de heer Bos zeggen dat het probleem in Zeewolde mij bekend is. Ik ben ook door de wethouder daarover benaderd. Dus dat is natuurlijk helemaal los van de visie waar we nu over spreken. Maar we gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik weet niet of dat oplosbaar is op korte termijn. Ik wil wel opmerken dat we ook in het IPO daar vorige week over gesproken hebben. Wat je ziet is dat er landelijk 150 verschillende producten zijn, tariefsproducten, vervoersproducten, met nog een veelvoud aan allerlei tarieven die dan door de verschillende concessieverleners, provincies en gemeenten, daar nog op losgelaten worden. Nou zijn de verschillende tarieven niet het grootste probleem, want dat is vrij makkelijk. Als je grens overgaat, kan dat automatisch wel van het ene van de ene provincie naar de andere geregeld worden. Maar met name als je een kaartje in Zeewolde of in Flevoland hebt en je gaat er dan mee richting Gelderland of Utrecht, ja, dan is dat een enorm probleem om dat goed op elkaar aan te laten sluiten. Dus in IPO zijn we bezig om er afspraken met elkaar over te maken. Wat ik jammer vind, mevrouw Jonker is daarop ingegaan en nog iemand, ik weet niet meer wie dat was, volgens mij de heer De Borst, over de paralleliteit met de trein. Deze discussie over de OV-visie is juist ook een beetje opgestart vanwege het feit dat de Hanslijn gekomen is en dat er andere vervoersstromen gingen ontstaan. Vanuit de vorige OV-visie is gezegd van we gaan niet voor paralleliteit. Nou, daar voldoen we dus aan als we kijken nu hoe dat het geregeld is met de Hanslijn en de bus van Lelystad en Kampen. Ik vind het wat jammer dat daar niet een wat meer richtinggevende uitspraak over is gedaan, behalve door de twee mensen die dat net wel genoemd hebben, waarbij de een zei van dat hoeft voor ons niet en meneer De Bos zei van dat moet voor ons wel. Als het gaat om de BDU, dat is een aparte discussie. BDU is meer dan alleen het doorsluizen van de openbaar vervoergelden. Gemeenten krijgen nu ook BDU-geld. Wij worden gekort in BDU-geld en zijn aan het kijken hoe dat we daar een soort samen de trap af systeem voor kunnen opbouwen. Maar dat staat los van de gelden die de twee gemeenten, en dat geldt voor alle gemeenten, dat staat los van de gelden die de twee gemeenten nu krijgen voor de concessies die we gedecentraliseerd hebben. Daar zijn afspraken voor gemaakt en ik vind het uit oogpunt van correct bestuur, maar ook de risico's die dat met zich meebrengt, dat je daar niet aan kunt tonnen. We kunnen wel kijken hoe dat we meer integratie met die beide gemeenten kunnen doen. Dus als er toch al een bus rijdt binnen de stad vanuit de provincie, ja, dan is het onzin dat er ook nog een stadsbus rijdt of andersom. Dus we gaan wel kijken naar die integratie, maar we kunnen niet zeggen van we gaan nu de concessies openbreken. Want ik denk dat we dan ook met claims te maken krijgen die eens fors in de papieren zouden kunnen lopen. Hier wou ik het even bij laten, voorzitter.
Heel goed, dank u wel. We hebben nog 10 seconden. Kom goed uit. Hartelijk dank voor uw beschouwingen over het OV-beleid. En ik denk dat het goed is dat we in één ronde daar onze mening over hebben kunnen geven. Mocht het zo zijn in de aanleiding van deze ronde nog wat meer hebt, dan kunt u dat schriftelijk indienen. Het komt dus in december, komt deze OV-visie terug. Hartelijk dank. Hierbij sluit ik de opinieronde.